Wat doe je als er in jouw gemeente verschil van mening is hoe je de Bijbel interpreteert? En wat als broeders en zusters tegenover elkaar staan qua mening? Met Hetty, Klaas en Ernst ga ik op zoek naar handvaten over hoe je omgaat en ook vooral elkaar vasthoudt in tijden van meningsverschil. Welkom bij Kerk op Tafel. En hier vandaag aan tafel bij mij deze leuke mensen. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn en wilden komen. Hier aan mijn linkerhand zit Ernst. En je bent predikant in Balkbrug in de Nederlands Gereformeerde Kerk.
En nog in Oosterwolde, Friesland, 1 dag in de week.
Kijk, ja. En met wie zit jij 's avonds aan tafel?
Tegenwoordig eigenlijk alleen met Carla, mijn vrouw. Want alle kinderen zijn al lang geleden uitgevlogen. Mm-hmm. En af en toe komen ze langs. En dan zitten er ook een paar kleinkinderen aan tafel.
Kijk, dus je bent al opa.
Zeker,
en ja. Is dat een fijne rol? Heb je je kleinkinderen graag aan tafel?
Dat is een hele leuke rol. Dat voelde vanaf het eerste begin heel goed.
Ja.
Ja.
Mooi. Nou, we gaan je verder nog wel verder leren kennen in de loop van dit gesprek. Naast jou zit Klaas. Je bent adviseur bij Kerkpunt.
Ja.
En met wie zit jij 's avonds aan tafel?
Ja, ook meestal met mijn vrouw, Eline. Mm-hmm. Onze kinderen zijn ook de deur uit. En die komen af en toe nog eens het weekend binnenvliegen. Twee van onze kinderen zijn getrouwd. En drie eigenlijk. We hebben nog een peetzoon, die is ook getrouwd. Maar dat is.
Ja, leuk. En wat houdt jouw werk bij Kerkpunt in? Wat doe je precies?
Ja, ik begeleid kerkraden over het algemeen in vraagstukken die wat ingewikkeld zijn. Dus waar ze zelf niet zo makkelijk uitkomen. En bijvoorbeeld omdat er onderlinge spanningen zijn. Of dat ze ergens een verlangen hebben zonder dat ze precies weten hoe ze daar moeten komen. Dus dat soort dingen.
Ja. En nou, dat gaat vandaag denk ik wel van pas komen.
Dat zou maar zo kunnen.
Met het onderwerp waar we het over hebben, zeker. En tegenover mij zit Hetty.
Ja.
Hetty, en jij bent lid van de commissie Diversiteit.
Klopt.
In de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede.
Ja, dat klopt, ja.
Maar eerst willen we natuurlijk ook van jou weten met wie jij 's avonds aan tafel zit.
Ja, ik zit 's avonds aan tafel met man en dochter, onze jongste. Zij is weer tijdelijk bij ons neergestreken in afwachting tot haar huisje klaar is. Dat ze daar kan gaan wonen. Dus ja, dat vind ik gezellig.
Ja, ja, leuk.
Ja, voor de rest, de jongens zijn al uit huis.
En wat doe je verder in het dagelijks leven?
Ik doe verschillende vrijwilligersfuncties. Ik heb begin dit jaar een studie afgerond. En nu geniet ik van leven zonder tijdsdruk en zonder deadlines. En gewoon doen wat op mijn pad komt, zeg maar. Dat bevalt me erg goed.
Ja, ja. En een van die dingen is dus dat je lid bent van de commissie Diversiteit.
Ja, dat klopt. Ja.
En daar komt ook de vraag vandaan die jij hier op tafel wil leggen.
Ja,
want inderdaad. Wat is de vraag die jij met ons wil bespreken vandaag?
Ja, die vraag gaat over het stimuleren van veiligheid als standpunten uiteenlopen. In de commissie Diversiteit hebben we het er veel over gehad. Hoe belangrijk het is dat gemeenteleden ook met elkaar in gesprek gaan. He, dat ze met elkaar praten in plaats van over elkaar.
Mm-hmm.
En wij denken dat daardoor ook het begrip, wederzijds begrip, kan groeien. En als commissie zijn we er veel mee bezig van hoe kunnen wij als commissie nou stimuleren dat die gesprekken ook in een veilige setting zijn.
Ja.
En veiligheid, daar bedoel ik dan mee dat iedereen zich vrij voelt om ook op tafel te leggen, hè?
Mm-hmm.
Wat in zijn hart leeft.
Ja.
Ook als dat afwijkt van wat de meerderheid vindt bijvoorbeeld.
Ja.
En daar zijn we dus, die vraag leg ik op tafel. Wat kunnen wij als commissie doen om die veiligheid te bevorderen? Ook als de standpunten blijven verschillen.
Hè? Ja.
Dus dat je er niet uitkomt met elkaar. En als er heel veel emotie is ook. Van bijvoorbeeld van... hoe is het nou mogelijk dat iemand zo denkt? Of ik maak me heel erg zorgen omdat ik me afvraag, wordt de Bijbel wel nageleefd? Gevoelens van eenzaamheid, noem maar op.
Ja, precies. Zo zijn er natuurlijk een heel scala aan emoties die er kunnen zijn.
Ja.
En die zeg maar een rol kunnen spelen en gesprekken kunnen beïnvloeden.
Ja.
Zeker. Kun je eerst even vertellen en dan reageren ook gewoon gerust jullie. Hè? Dat is helemaal geen probleem. Waarom is die commissie in jullie gemeente ingesteld?
Die is ingesteld vanwege de praktijk dat mensen tegenover elkaar, maar dat ze nogal uiteen kunnen lopen qua standpunt. En de eigenlijk was er ook meer een urgentie, omdat er wat bepaalde situaties waren rond LHBT-vraagstukken. Ja. Mensen die aan de kerkdeur kloppen en vragen van wat is jullie beleid eigenlijk? Wat kunnen we verwachten als we bij jullie lid worden? Maar ook er zijn nog veel meer verschillen. Bijvoorbeeld neurodiversiteit of verschil in opvatting over heel andere punten. Dat maakt dat het goed is om daar eens wat dieper in te duiken. En te kijken van nou, wat voor struikelblokken kun je tegenkomen. Maar ook hoe kun je het gebruiken om er als gemeente sterker van te worden. En ja, dat was een beetje de achtergrond van die commissie.
Ja.
Ja.
Hebben jullie Ernst in jullie gemeente ook vergelijkbare issues?
Nou, met name in Balkbrug speelt het probleem van LHBTI. Dat speelt al jaren en daar is in de praktijk ook wel beleid op gemaakt. En dat is eigenlijk vooral hou elkaar vast. Dus eigenlijk geen beleidsstandpunten, maar wel pastoraal hou elkaar vast. Zorg niet dat mensen de kerk uitgejaagd worden vanwege dat verschil van mening. Mm-hmm. En dat is voor mijn tijd is dat al opgepakt. En nou, eigenlijk lopen we daar denk ik wel een beetje op vooruit. Als ik dat in de andere kerken in de regio zie, dan moeten die zich daar nog een beetje op bezinnen. En dat is in Balkbrug al heel praktisch gebeurd.
Ja,
ja, ik denk dat iedereen dat wel graag wil, elkaar vasthouden. Maar dan is de vraag, hoe doe je dat dan? Zeker als die emoties zo hoog oplopen. Mensen hebben echt het gevoel dat bijvoorbeeld het gezag of de zeggingskracht van de Bijbel in het geding is. Dan die sfeer, dat wordt wel een beetje, zeg maar op scherp komt dat dan te staan. Ja, maar hoe hou je toch die openheid, hè, dat het lukt ook om elkaar vast te houden, ondanks verschillen?
Ja. Ik ben nog wel even benieuwd, want daar gaan we inderdaad zo uitgebreid op in. Maar waarom ben jij nou zelf, heb je ervoor gekozen om in die commissie te gaan? Want het is ook wel iets, misschien hete hangijzers.
Nou ja, bij mij heeft het meer te maken, ik was in de periode voordat die commissie ontstond, had ik me wel verdiept in diversiteit binnen organisaties. En dan vond ik het gewoon heel boeiend om te zien hoe verschillen tussen mensen, ook binnen teams bijvoorbeeld, echt heel veel, dat heel veel kansen biedt. Echt op een meerwaarde. Maar in de praktijk zie je dat die kansen niet vanzelfsprekend worden benut. Meestal is het een struikelblok. Ja. En toen kwam die oproep voor die commissie van of je daar een deel wou nemen. En toen dacht ik, ja, het lijkt me heel mooi om na te denken en mee te denken over van hoe kun je verschillen binnen de gemeente nou benutten. Hmm. En zo ben ik erin gestapt. Dus eigenlijk wel met een hele brede blik en interesse in het feit dat we als mensen verschillen.
Ja.
Ja.
En Klaas, als jij bij gemeentes komt, en jij komt natuurlijk vaak in situaties waarin er al een heleboel aan de hand is.
Zeker.
Is het dan niet lastig om te gaan zoeken naar, nou ja, wat bindt ons of wat, hoe houden we elkaar vast? Waarom ben jij dat werk gaan doen?
Waarom ben ik dit werk gaan doen? Ja. Ik vind het, dat klinkt wat gek, maar ik vind het leuk als het spannend is. Mm-hmm. Omdat ik, nou dat constateer ik dan maar, blijkbaar een soort talent heb om rust te brengen in zo'n gesprek. Mm-hmm. En in het proces. Mensen vragen mij wel eens van, ja, wat is nou jouw doel? Ja, mijn doel is het proces goed leiden. En inhoudelijk hoef ik niet zoveel te vinden. Ik vind natuurlijk wel wat. Ik laat mijn mening niet bij de kapstok hangen. Die neem ik wel mee. Maar uiteindelijk gaat het er mij om. Kan ik mensen helpen om op een goede manier met elkaar het gesprek te voeren? En ja, een van de lastige dingen, laat ik het even scherp zeggen. Misschien is dat wel echt ook een stukje zonde in ons aard, dat we te snel met de Bijbel op de proppen komen.
Het klinkt snel met de Bijbel?
Ja, dat denk ik wel.
Maar waarom vind je dat?
Nou, omdat, kijk, natuurlijk in de setting van een kerk is de Bijbel ontzettend belangrijk. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar tegelijkertijd kan dat wat het woord van God zegt ook zomaar tussen ons inkomen te staan. En dan wordt het een soort van wedstrijd. Wie heeft er nou gelijk? En als de een gelijk heeft de ander dus verlies.
Ja.
En als je op zo'n manier een gesprek met elkaar ingaat, van ja, we hebben een ingewikkelde kwestie en daar moeten we samen uitkomen. En ik denk dat de Bijbel dit zegt, dus ik moet winnen, noem ik het maar even. Mm-hmm. En de ander zegt, ik denk dat dit de Bijbel zegt en ik moet winnen. Er moet ruimte voor dit standpunt zijn.
Ja
dus eigenlijk probeer ik de Bijbel even te laten rusten.
Ja, maar ik weet niet of het alleen daarop zit dat je de Bijbel er te snel bij pakt. Ik denk ook dat het is dat ik heb mijn standpunt, jij hebt jouw standpunt. En dat wordt een soort identity marker. En die identity marker, daar pak je dan de Bijbel bij om jou Zeker. Gelijk te bewijzen. En als het om diversiteit LHBTI gaat, dan pakt degene die tegen homorelaties is, pakt die teksten. En iemand die zegt van ja, maar er staat toch ook in de Bijbel, het is niet goed dat de mens alleen is. En dan pak je die tekst. En dan heb je dus de Bijbel erbij gehaald. Ik vind dat je niet te snel de Bijbel erbij haalt, maar dat je hem annexeert voor je eigen gelijk.
Ja, ik denk dat wij daarin hetzelfde bedoelen. Ik druk me misschien iets anders uit. Maar in feite, je zet iets tussen elkaar in. En ja, ik las bij een rabbi die zei, dat vond ik voor mezelf ook heel helpend. Als je niet naar de ander kunt luisteren, kun je dan wel naar God luisteren. Wij luisteren natuurlijk naar het woord van God. Maar als je daar de ander op een of andere manier niet een plek in kunt geven, kun je dan wel naar God luisteren.
Ja.
Nou, zo'n denkraam, zeg maar, helpt mij heel erg om mensen te helpen zich open te stellen. En als het om een gesprek gaat, is natuurlijk, kun je van tevoren afspreken. Zullen we gewoon proberen met elkaar af te spreken dat niemand van ons een monopolie heeft op wat waarheid is. Mm-hmm. Dan heb je al een soort van kader geschetst.
Ja.
Ik zie een stukje van, nou ja, wat ik belangrijk vind, wat misschien God zelfs wel belangrijk vindt. En jij ziet een stukje en zullen we even het oordeel over wie je gelijk heeft voor ons uitschuiven. Hè?
Ja. Is dat niet ergens een beetje makkelijk? Want ik bedoel, als we in de maatschappij om ons heen kijken, daar is natuurlijk ontzettend veel mening over van alles en nog wat. Maar sommige dingen zijn toch gewoon echt fout?
Ja.
Maar als je zegt, ja, maar we moeten elkaar toch maar altijd, ja, ik zeg het even heel scherp, misschien, ja, we moeten toch altijd maar lief bij voor elkaar blijven, dat is het belangrijkste.
Ja, maar aan de andere kant, als het over een onderwerp zo evident duidelijk is dat het fout is, ik noem maar wat, stelen, dan is de discussie daarover anders.
Ja.
Maar als het over onderwerp is waar het minder duidelijk is wat nou goed is, wat waar is, wat heilzaam is voor je leven met God, je leven met je naasten, je leven met de natuur. Ja, dan moet je dus wat langer praten. Dan moet je dus wat meer luisteren, denk ik.
Precies. Nou, dat is wel aardig dat je dat zegt. Want elke aflevering van Kijk op Tafel gaan we ook even de straat op. We hebben onze sterreporter Marjolein en zij gaat even de straat op. En zij vraagt aan willekeurige mensen op straat hoe het zit met het onderwerp van deze aflevering. En deze keer ging ze de straat op en ze vroeg, hoe gaan jullie om met verschillen in de maatschappij, maar ook in je eigen huwelijk? Laten we even kijken.
Hoe wij vooral handelen met verschillen is, probeer er vooral niet zo zwart-wit naar te kijken. Dat het maakt uiteindelijk allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen mening en het is niet per se alsof het ene wel goed is of het andere niet goed. We proberen in ieder geval, ik probeer dat wel te doen, om ook iets te halen uit anderen hun mening en daar ook van te leren. En ik heb ook wel het gevoel alsof bijna iedereen daar zeker wel veel uit probeert te halen. En niet te veel bezig te zijn dat we verschillen hebben, maar wat we daar mee kunnen doen en wat we daaruit kunnen halen en leren van de medestudenten.
Nou ja, het is een kwestie van aanpassen. En dat is met alles zo. Het is gewenning ook vaak. Gewenning. In het begin dan kijk je er allemaal heel raar tegenaan. En als er dan wat gekke dingen gebeuren, dan wordt het nog erger. Maar de ene groep die rakelt het op. En de andere groep die denkt, nou ja jongens, kom op, we gaan moeten. Het is ook een kwestie van gewenning.
Dat vind ik gewoon belangrijk. Dat je gewoon eens samen eenzelfde doelen hebt. Dus dat denk ik ook in de politiek ook. Je wil gewoon de beste in dit land hebben. Dus dan is het belangrijk dat ze samen in gesprek blijft. En net als in de huwelijk.
Ja, ik denk als ik nog even iets mag toevoegen. Ik denk dat het belangrijk is dat je kijkt naar het gezamenlijke doel van elkaar. Hè? Dus dat geldt denk ik voor het huwelijk ook. Maar ook gewoon landelijk in de samenleving van, wat is eigenlijk onze gezamenlijke doel? Wat hebben we eigenlijk voor ogen? En dat je daar probeert een soort overeenkomsten te zoeken. Dus niet zozeer wat zijn de verschillen, maar ook wat zijn de overeenkomsten? Wat hebben we samen gemeen en wat vinden we als mensen of als ouders, als gezin belangrijk. En dat je het daar ook over hebt.
Well, I think one tactic or what's really important is to try to learn and to understand the other, and then if you like know how they feel about certain things, how they view certain things, you can first of all, if a difference arises, you can really understand why they would see something differently, and how their background, their upbringing, makes them see things in a certain way that maybe I at first would not have seen that way because my upbringing, my background is different, but nevertheless, by trying to understand them, one can like appreciate that also. And then once that mutual understanding is there, I think then that's the most important step. Then it is not that hard to bridge that actually, and to then reach a mutual understanding.
That just one thing, because he's been to my country and I've been to his country, this helps. And we have sat each other and said, okay, where I grew up, I know this and that. And then he told me, when I grow up, I know this and that, and people act like this. And after this, it became so easy, because like, oh, okay, you did this because you know this, now we can talk about it. So yeah, that's why it's been great. Yeah.
Hetty, ik zag jou een paar keer flink knikken tijdens het filmpje.
Ja, ik vind het echt heel mooi dat ze zeggen eigenlijk allemaal, als je meer verdiept in de ander, dan ga je veel meer dingen begrijpen en dan kun je het plaatsen. Waarom denkt iemand zoals die denkt? En dan is het, wat ze zo mooi zeggen, veel makkelijker om de brug te slaan. Dat je elkaar dus niet kwijtraakt, maar dat je toch ook respect op kan brengen voor een standpunt wat misschien toch wel heel anders blijft dan jouw standpunt en jouw gezichtspunt, maar dat je ook misschien eerder bereid bent om dat, zeg maar, dat offer te brengen om een stap te zetten naar de ander. Want dat kan denk ik ook wel voelen als iets inleveren van wat voor jou zo belangrijk is. Hè? Dat je denkt, water bij de wijn klinkt heel niet zoals ik het bedoel, maar je doet toch een stap naar elkaar en je trekt je minder terug in je eigen vesting. Ja. Hè? Dat een beetje. En dat vraagt best wel, want ik denk dat we toch allemaal wel de neiging hebben om je vindt het is gewoon heel fijn als mensen hetzelfde vinden als jij. Dat voelt gewoon heel prettig. Zeker. En comfortabel, zeg maar. Ja. En het is oncomfortabel om uit je eigen bubbeltje te komen. Hè? Ja. Dat is niet altijd makkelijk. Dus ik snap dat ook wel. Maar je ziet wat de vrucht is, hè, in zo'n filmpje. Ik vind dat echt mooi.
Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen, zeker als er groepen zijn in een gemeente. Kijk even naar jou, Ernst. Ja. Want dan ben jij de dominee.
Dan ben ik de dominee, ja.
En welke rol pak je dan als je merkt, hey, ik heb echt wel tegenover elkaar staande meningen in de gemeente?
Nou, ik denk dat je ook dan de rol vooral van verbinder moet spelen. Dat probeer ik in elk geval in de eigen gemeente wel. Ook als je je eigen visie en mening hebt, dat je die wat terughoudt. Mm-hmm. Dat er soms gezegd wordt, wat vindt u er nou van? Of wat vind jij er nou van? Dan zeg ik, nou, ik zeg even niks. Mm-hmm. Ik hoor liever wat jullie ervan vinden. En dan zoek je de rol van de verbinder.
Ja.
Ik denk dat je dan wel heel ver komt. En wat ik dan spannend vind, is dat als de meningen blijven verschillen, dan moet je dus Klaas inschakelen, want dan is het probleem wat groter geworden. Mijn vraag is wel op den duur van, waar eindigt dat qua grenzen? Je kunt dus, wat Hetty zegt, heel veel begrip en respect voor elkaar hebben, maar kan er ook een moment komen dat je zegt van, de verschillen zijn zo groot, is er ook een buitengrens? Want ik denk dat in de kerken heel vaak inderdaad, de meeste mensen, de kerk is soms net een F's elftal. Iedereen zit op de ene helft en loopt achter die bal aan. En dan staan er daar nog een paar. En die zijn raar, waarom doe je niet mee?
Ja.
En nu gaan wij verbreden, dus er komt meer begrip voor elkaar. Maar op den duur heb je wel de lijnen van het speelveld. En kun je daar ook overheen gaan met je standpunt. En diversiteit, als het te divers wordt om nog, wat is dan nog de eenheid?
Ja,
en mag je dan op de duur ook zeggen, dus waar zou voor jou de grens liggen?
Nou, dat wou ik zeggen. Die grenzen verschillen ook nog weer per persoon, denk ik. Want hoe bepaal je die?
Ja.
Nou, daar komt misschien toch de Bijbel, dat zeg ik
dan. Hoe bepalen we grenzen?
Ja. Kijk, laat ik zeggen hoe het voor mij werkt. Er zijn een aantal dingen die voor mij heel essentieel zijn. Kunnen we elkaar vinden ergens in het gesprek rondom wie God, wie Christus voor ons is?
Mm-hmm.
En is daar een gedeeld verlangen? Dat we zeggen, nou, ik wil op hem gaan lijken. Of ik wil doen wat hij van me vraagt. Zoiets. Hè? Wat is de, Zijn we het daar in ieder geval wel over eens?
Ja.
En vervolgens kunnen we elkaar misschien ook vrijlaten. En dat is niet vrijblijvend, hè? Maar kunnen we elkaar misschien vrijlaten dat ik niet verantwoordelijk ben voor jouw standpunt. Mm-hmm. En daar zit, ja, denk ik ook wel het ongemak wat jij bedoelt. Hè? Als ik het eens ben met, althans, als ik ruimte geef aan een standpunt waar ik het niet mee eens ben, dan vereenzelvig ik me misschien wel met het standpunt.
Ja. Ja.
En dat is maar de vraag of dat zo werkt.
Ja. Mm-hmm. Ja. Speelt angst een rol?
Ik denk het zeker.
En ook in deze tijd, maatschappij? Maar dat ook in de kerk doorwerkt, bedoel ik?
En waar denk je dan aan?
Nou, dat mensen misschien zeggen, ja, ik weet niet of ik mijn mening nog wel durf te geven. Dadelijk wordt mijn hoofd eraf gehakt, figuurlijk gezien.
Nou.
Ja, daar heeft wel die vraag van mij mee te maken. Van, hoe hou je het wel veilig? Ook als er verschillend over die buitenlijn gedacht wordt.
Ja.
Mm-hmm. En ja. Ik vind dat wel waardevol, Klaas, wat je zegt over... durf je ook, of zie je onder ogen, of... dat je niet verantwoordelijk bent voor de keuzes van een ander. En hoe verdraag je elkaar dan binnen een geloofsgemeenschap? Ja, dan moet je terug naar wat je bent.
Ja.
Want anders heb je volgens mij helemaal niks meer waar je aan vast kan houden.
Ja.
En ik vind dat wel een spannende, want ik denk dan ergens zijn er toch ook buitengrenzen. Ik had nog een ander voorbeeld. Dit glas, daar drink je water in. Ik kan het natuurlijk ook in dit blad kieperen en dan kun je er ook uit drinken. Ik kan het ook op tafel gooien en dan kun je er ook van drinken. Maar van tafel drinken is wat minder effectief dan dat je uit een glas drinkt. Dus je hebt die vorm wel nodig. Dus ergens heb je een buitengrens nodig. En als dat voor iedereen verschillend is, hoeveel ruimte geef je elkaar? Of zeg je van ja, maar dit past toch niet meer binnen wat we gezamenlijk hebben afgesproken als het gaat om Christus navolgen. En dan vind ik het wel heel spannend worden. In hoeverre je elkaar kunt verdragen. Zowel het ene standpunt als het andere standpunt.
Ja, en dan? Als je van mening bent van nou, dat standpunt, dat gaat voor mij over de grens. En dan?
Ja, want je wil zelf ook de verbinder blijven, zeg je. En toch zou jij zelf misschien ook een keer tegen iets oplopen waar je denkt, ja, sorry hoor, maar dit is toch echt, nou stuit op de grens.
Ja, en dan denk ik, dat is dan mijn eigen grens. Dus, en dan moet je het wel heel voorzichtig zijn om dat neer te zetten als zo wil God het. Of zo moet het zijn als kerk. Ik vind dat je dat altijd gezamenlijk moet bespreken.
Ja.
Maar dan krijg je dus dat er plaatselijk, denk ik, verschillen zijn tussen de ene kerk heeft een misschien wat behoudender standpunt. En trekt de lijnen dus wat strakker. En een andere kerk die trekt ze heel ruim. Die verantwoordelijkheid moet je daar wel laten. En ik ben benieuwd of... Of er dan ook ruimte is voor... Ik zie in onze kerk in elk geval dat wat wij vroeger allemaal redelijk met elkaar deelden, mm-hmm. Dat verschuift. Mm-hmm. Dus de mensen die zich vroeger heel senang voelden in de gereformeerde kerken, in de Nederlandse gereformeerde kerken, die denken nu van, hé, wat ik 20 jaar geleden, wat we allemaal nog vonden, dat wordt nu heel, heel vrijgelaten. Daar mag iedereen over denken wat hij wil. En eigenlijk ben ik de minderheid geworden, terwijl ik vroeger de meerderheid was.
Ja. Ja.
En dat is weer onveilig.
En dat geeft een heel onveilig gevoel. En de een zet de hakken in het zand en die zegt, we zijn niet meer gereformeerd. En de ander zegt, ik hou mijn mond maar en ik zit mijn tijd wel uit.
Ja.
Nou, dat vind ik wel een hele...
Nou, zo'n terecht punt.
Daar liepen wij precies tegen.
Ja, dat is wel een terecht punt. Kijk, als zeg maar hoe het vroeger ging, nu het label krijgt, dat was fout. Dan snap ik heel goed dat mensen het gevoel hebben van, ja, wacht even, waar zit ik hier nog in? Tegelijkertijd... Ja, was vroeger ook niet alles beter. En was vroeger en vandaag de dag het gesprek vaak meer een dubbele monoloog. Ik vind dit en jij vindt dat. En dat roepen we elkaar toe in de hoop dat we elkaar overtuigen. Terwijl we in deze tijd misschien iets meer aan de andere kant van het bootje gaan hangen. En proberen elkaar te begrijpen.
Heb jij nog vanuit je eigen werksituatie nog een ander voorbeeld daarvan?
Van het proberen overtuigen van elkaar?
Ja, en ook gewoon de buitengrenzen waar we het over hadden. Als mensen daar een beroep op doen bijvoorbeeld.
Nou, wat ik probeer te doen is het gesprek te leiden naar, maar waarom is dat voor jou belangrijk? Ik wil, volgens mij begint het gesprek met elkaar begrijpen.
Mm-hmm.
En als je die stap overslaat, dan ervaren mensen onveiligheid. Als je... in het gesprek van de ander ervaart van hem, maar die probeert echt te begrijpen waarom dit voor mij een heel belangrijk punt is. Dan kan het misschien zijn dat je zegt, we zijn het hartelijk oneens. Maar we houden elkaar wel liefdevol vast.
Ja.
Ja, maar dat vraagt volgens mij wel dat je ook van beide kanten zeg maar compromissen wilt sluiten.
Nou, misschien
is het gepaste woord.
Nou, dat je van beide kanten, uiteindelijk heb je de meningen met elkaar gedeeld, heb je begrip voor elkaar. En dan komt de volgende vraag is, oké, en wat betekent dat voor onze plaatselijke gemeente? Ja. Dus ja. Ik ken een kerk waar ze niet besloten hebben tot vrouwelijke predikant en vrouwelijke ouderlingen. En dan is een kwart van de gemeente, die is het daar niet mee eens. Die vindt dat moet kunnen.
Ja.
Mm-hmm. Moet je dan aldoor blijven zeggen dat het toch heel raar is dat niet kan? Of moet je zeggen, in onze gemeente is het zo. Ja. Dus dat accepteer ik. Dat is ook een vorm van diversiteit.
Ja.
En als het je niet hoog zit, dan accepteer je het. Als je het wel hoog zit, dan is er voor jou blijkbaar een grens die je niet acceptabel vindt. Nou, dan is de kwestie van, blijf ik in deze gemeente waar vrouwen geen ouderling kunnen worden? Of kan ik dat dragen? Of ga ik naar een andere gemeente waar wel vrouwelijke ambtsdragers zijn?
Ja, plus ook de vraag van de mensen die er geen problemen mee hebben. Hoe stellen die zich dan op tegenover de mensen die dus er wel problemen mee hebben, maar toch kiezen te blijven?
Nou, misschien heb ik wel een aardige invalshoek. Elke aflevering van Kerk op Tafel brengt onze partner Verre Naasten, de missieorganisatie, ook een filmpje in. En ik heb voor deze aflevering een filmpje uit Griekenland. Van, ik moet even kijken, Alexandros Philippios, als ik het goed zeg. Ik hoop dat ik het goed zeg. En ik denk dat hij iets heeft wat ons gesprek misschien wel verder kan helpen. Laten we even kijken wat hij te zeggen heeft.
I think that the key element to the topic is humbleness. Jesus in John 6 says something interesting that reminds us why we have to be humble about our thoughts and ideas. He says actually to his followers in verse 63, it is the spirit who gives life. The flesh is not help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. So let me unpack two things about humbleness dealing with difference and unity. The first one has to do with the world, the society. In missions, we come with our own set of answers to our own set of questions many times. Opinions and answers that we have given fights and a lot of work through the years, maybe a lot of research and thesis around the topic. But people don't even care, you see, sometimes about our topics in real time. They don't even have maybe these questions in their minds at all. In missions, you see very quickly, you discover that the things that you were fighting for within the evangelical, maybe, or church circle that you belong to, maybe don't really even matter out there. And it's a humbling experience. You discover that the only thing actually that really matters, and you carry on with you, it is the gospel. The second thought has to do with the fact that being in mission and through its processes, you might end up finding easier sometimes to connect and even agree with people you're reaching out rather than your own brothers and sisters in Christ. You might feel more unity with people outside the faith and less with people within. Have you ever felt this way? How did it come so? Once again, I think that the issue behind is the lack of humbleness. You see, it is easy to be flexible and feel open with people that you think of them already as not the enlightened and not having the truth in their hearts and in their minds. You feel already a superiority maybe towards them anyway. They don't know the gospel. Therefore, you don't feel the need to argue with. But when it comes to fellow brothers and sisters, you see, you feel the need to compete about the right view of things. Our lack, maybe, of humbleness comes on the surface. It's a gospel issue. Maybe we don't end up to believe that only His words are truth and life. May God bless your work.
Ja, ik zie jou heel hard lachen, Klaas.
Nou, het is een vrolijke lach van herkenning, denk ik.
Ja.
Op het punt van nederigheid.
Ja.
En dat raakt misschien al bij wat zo'n beetje mijn eerste opmerking was, dat we de Bijbel te snel open doen met elkaar.
Mm-hmm.
Ik weet ook niet alles.
Nee.
Als ik probeer te begrijpen wie God is, dan is God zoveel groter, wijzer, machtiger, geduldiger dan ik ben. Hooguit zie ik een stukje van Hem, dat ik denk, ja, zo ken ik God. Maar God is veel groter dan wat ik van Hem ken. Dus dat maakt dat ik Hattie en Ernst jou nodig heb en al die andere mensen.
Mm-hmm.
Om God te begrijpen. En in die zin, enerzijds snap ik wat jij net zei, Ernst. Dat je zegt, nou, misschien is het beter dan dat je een gemeente opzoekt die wat meer bij je past. Hè? Maar tegelijkertijd vind ik dat ook verlies. Ik zou het ongemak dat we hebben met elkaar bij een bepaalde keuze. Ik snap dat je op een gegeven moment moet zeggen, nou weet je, nou stoppen we met het gesprek. Tot op heden hebben we dit gevonden en binnen deze kaders handelen we nu. Hè? Ja. Dat snap ik. Ergens, je kunt niet tot in Sint-Jutemis blijven praten. Maar mag het ongemak wel blijven bestaan?
Ja.
Dat je op die manier laat zien van, nou, we hebben vrouwelijke ambtsdragers en we weten dat er in onze gemeente mensen zijn die dat moeilijk vinden. En dat mag. Mm-hmm. Of we vinden dit.
Maar gaat het daar uiteindelijk om? Want wat Alexandros zegt is eigenlijk van, joh, dat zijn binnenkerkelijke issues en er zijn mensen buiten de kerk helemaal niet meer bezig.
Nou ja, dat is nog een ander venster wat hij in feite opent. Van ja, we kunnen ontzettend druk zijn met elkaar. Er is een wereld buiten. Ja. Tegelijkertijd, ik geloof als het ons in onze kerkelijke gemeenschappen lukt om wat ik maar waarheid noem, zo is het, en vrede noem, dat is toch, ja, dat we die twee niet uitspelen tegen elkaar, maar op een of andere manier weten te verbinden met elkaar. Niet omwille van de lieve vrede of omwille van de waarheid voor een van deze twee kiezen. Daar gaat ook een missionair aspect van. Ze hebben elkaar daar lief. Ja. Sterker nog, in Zacharia wordt een beeld geschetst waarin uiteindelijk een Joodse man wordt aangeklampt door 10 verschillende mensen die 10 verschillende talen spreken. Ik zeg het even huiselijk, maar volgens mij is God bij jullie.
Ik zit me wel even af, want dit is natuurlijk hartstikke waar wat je zegt. En we hebben ook al een aantal dingen verder ook al genoemd. Van luisteren naar elkaar, nederig zijn en een aantal dingen meer.
Ja.
Maar hoe krijg je mensen zover?
Ja.
Want ze hebben hun eigen mening. En ze denken, ja, het is allemaal wel goed. Maar als dat andere gebeurt, dan gaat het echt fout.
Ja.
Precies.
Ja.
Hoe krijg je ze zover?
Nou ja.
Wat is jouw aanpak als je in je werk...
Het werkt niet zo, Jenne, dat als je ergens een kwartje instopt, dat je dan de kauwgombal krijgt die je wilt.
Mm-hmm.
Zo werkt het niet.
Maar wat werkt wel? Is er iets wat werkt?
Ik heb in mijn beide gemeentes waar we het onderwerp homoseksuele relaties, dat hele rapport wat in de Nederlands Gereformeerde Kerk gediend heeft, besproken hebben op een gemeentevergadering. Dan kom je er inderdaad op uit dat mensen zeggen van, hoe kijk je tegen Gods woord aan? Hoe is jouw relatie met de Heer Jezus? Hoe willen wij daar samen mee omgaan? En als dat de basis is, dan is er een goed gesprek mogelijk met verschillende standpunten. En dat vond ik wel heel erg mooi om te merken. En dan kun je ook nog dan ga ik als dominee toch ook een beetje theologische accenten erin leggen. Van Herman van Wijngaarden heb ik geleerd van, je hebt de heiligheid van God en de barmhartigheid van God. En die twee, dat is net wat jij zei over waarheid en vrede. Heiligheid en barmhartigheid, de Heer Jezus kan dat perfect bij elkaar brengen. En wij vinden dat heel lastig, want als de een zegt de heiligheid van God, en dan kom je tot hele duidelijke uitspraken. En als je zegt de barmhartigheid van God, dan kom je tot een hele inclusieve omarming. En die twee die botsen nog wel eens binnen één gemeente. En ik vond het wel mooi om in mijn beide gemeentes te merken dat die twee aspecten, dat iedereen begreep dat twee aspecten zijn die je wel allebei volledig recht moet doen. En dat we misschien in het verleden wel eens te veel op de standpunten gingen van zo staat het in de Bijbel. En dan vergeet je de persoon. En misschien is het ook wel eens zo dat, dat is een beetje dus mijn punt. Te inclusief kan ook zijn dat er op den duur helemaal geen grenzen meer zijn. En ergens, en dat vind ik wel heel spannend, wat zijn de grenzen? Wat is het glas waar je de inhoud bewaart? Want het gaat om de inhoud. En als je van het glas iets heel belangrijks maakt, dan wordt het een... wordt het antiek en dan zet je het in de kast en dan mag je er nooit meer aankomen. Moet altijd zo blijven.
Mm-hmm. Maar ja, als het echt spannend gaat worden, als je bij die grens in de buurt komt, dan ligt mijn vraag daar wel. Van hoe kunnen wij dan als commissie bevorderen dat het veilig blijft? En dat je dus niet dan op een gegeven moment, als je bij die grens komt, van wie die grens dan ook is, dat de mensen over de rand worden gegooid, omdat jouw standpunt niet binnen de lijnen past. Hè? Dat is denk ik waar het spannend wordt.
Wat doe jij in zo'n situatie?
Nou, je zou het ook om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen, wat weten we nou eigenlijk al over wat er niet werkt? Mm-hmm. Als we die verbinding willen hebben met elkaar, dan weten we gewoon het niet laten uitpraten, ik noem maar iets, hè?
Ja.
Of het ander jouw mening opleggen. Zulke soort dingen werken niet. Nou, zullen we dan gewoon zeggen, dat doen we niet. Mm-hmm. En dat klinkt een beetje simpel misschien, ja, maar dat kan wel openen. En tegelijkertijd, wat ik vaak probeer te doen, is als iemand iets bouts neerzet, dat ik zeg, zijn er mensen die iets anders vinden? Ja. Dus ik probeer ruimte te creëren. Ik probeer zichtbaar te maken, letterlijk, door mensen soms een hand op te laten steken, dat er ook iets anders gevonden wordt. En daarmee kan het veilig zijn dat iemand iets heel rottigs, rauws uit zijn hart zegt. Ik heb dat eigenlijk liever dat gebeurt. Dan kun je het daarover hebben. Dan weet je wat er leeft. Ja. En soms heb ik liever dat mensen met emotie erin komen. Want dan weet je tenminste wat er in hun hart ergens leeft. Ja. Dat je je kaken op elkaar houdt en denkt, ja, als ik dit ga zeggen, dan vinden ze me misschien wel raar of zo.
Ja.
Dus ja, misschien is dat een kwartje wat je ergens in kunt gooien. Maar dat zit dan toch meer op het proces, zeg maar. Dan dat ik ga afkaderen van dit mag wel of niet gezegd worden.
Is dat sowieso dan een advies van jou? Als je meningsverschillen hebt, let meer op het proces en wat minder op de inhoud? Of is dat een voorwaarde?
Nou, in ieder geval voor degene die een gesprek leidt. Ik kan me voorstellen dat jullie in de gemeente als commissie diversiteit op enig moment misschien wel gesprekken gaan leiden. Of mensen opleiden in de gemeente, toerusten om gesprekken te leiden. Zou dit een soort van gereedschapje zijn, zeg maar? Op deze manier gaan we met elkaar het gesprek in. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Tegelijkertijd, degene die het gesprek voert met elkaar moet ook al dicht bij zijn eigen standpunt proberen te blijven. En vandaar het indalen naar waarom vind ik dat zo belangrijk?
En waarom moet iemand dicht bij zijn standpunt blijven dan?
Nou, omdat je op die manier. Kijk, als het exclusief is, zo van ik vind dit en jij moet dat ook vinden, dat zo bedoel ik het niet. Mm-hmm. Maar laat iemand vooral duidelijk proberen te articuleren, te vertellen over, ja, maar zo kijk ik ernaar. En leg dat op tafel. En dan zegt een ander, en zo kijk ik ernaar. En dan ligt dat ernaast. En een vierde zegt misschien, dit zie ik. Dat is toch met een ander. Dus op die manier. Als je niet duidelijk kunt spreken over wat je vindt, ja, dan wordt een gesprek überhaupt moeilijk.
Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat hoe verschillend we ook denken over dingen, dat we uitgaan van de goede intenties.
Ja.
Dat hebben we ook als commissie wel benadrukt. Van laten we daarvan uitgaan. Je deelt een geloof. Je hebt God lief. Ja. En dat is je intentie. Je wil God dienen. Je wil je naaste lief hebben. En dat zijn. Ik denk als je dat voor ogen houdt. Dat je dan ook al wel wat milder kan oordelen over. Hè, of milder kan zijn in je gesprek. En dat het al wel dichter bij elkaar brengt.
Ja.
Maar ik heb nog wel moeite met die grens die je noemt, hoor. Van in combinatie met mijn vraag naar veiligheid. Als mensen voelen van, als ik maar niet iets zeg waarmee ik die grens overga, want dan hoor ik er misschien niet meer bij. Hè, dat vind ik wel een spannende blijven.
Dat vind ik ook altijd ook heel spannend, want als meningen veranderen, dan zul je ook, dan wordt je gemeente anders. Qua samenstelling, qua standpunten wat acceptabel is. En de vraag is dan wel, wat betekent dat aan het eind van het gesprek? Ik denk dat bij jullie vooral, als je het gesprek voert, dan moeten er eigenlijk geen grenzen zijn. En aan het eind van het gesprek, en dat is niet na één gesprek, maar dat is misschien na een paar jaar pas, dan kom je wel tot een soort conclusie. Oké, we hebben nu alles naast elkaar neergelegd. En wat vinden wij er nu van? Een bekend voorbeeld. Wat ik laatst nog weer ergens genoemd heb, is ook van in heel de discussie over homoseksuele relaties. Dat iemand zei, iemand van mijn leeftijd, die zei 20 jaar geleden kwam ik uit de kast, al veel eerder. En 20 jaar geleden vond iedereen mij een goed christen, omdat ik besloten had alleen te blijven. Want dat was wat de Heer van mij vraagt. En nu zijn we 20 jaar verder. En nu zeggen ze van respect voor jouw mening. Maar volgens de Bijbel is dat toch niet nodig dat jij jezelf dat oplegt, dat je geen relatie mag hebben van de Heer.
En dat is weer wat onze man uit Griekenland zei. Gaan we dan niet toch onze eigen klein beetje beter voelen dan een ander?
Ja, maar binnen het hele spectrum verschuift dus de sympathie voor het ene standpunt naar de sympathie voor het andere standpunt. Dus 20, 30 jaar geleden vonden we allemaal. Die domme uitspraak van je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Er is toch eigenlijk niks op tegen. Het is jouw persoonlijke keuze, daar hebben we respect voor, maar je legt jezelf wel iets op wat eigenlijk niet hoeft. En dat geeft een heel groot gevoel van onveiligheid. Mm-hmm. Voor iemand die zich misschien 30 jaar geleden heel veilig voelde, het zelfs durfde te zeggen en ervoor uit te komen, dat was al een stap. Maar binnen de keuzes die hij maakte, voelde hij zich veilig. Maar iemand die wel een relatie aan wou gaan 30 jaar geleden, voelde zich heel onveilig. En nu zie je eigenlijk het omgekeerde.
Ja.
En dan krijg je ook nog de discussie.
We moeten langzamerhand naar een afronding. Ja. Want hoe ga je nu zeg maar die veiligheid creëren? Want dat is jouw vraag.
Hoe creëren hoe kan je dat nou bevorderen dat het in ieder geval
veilig is? We hebben natuurlijk al een aantal dingen genoemd. Maar hebben we nog iets niet genoemd?
Nou, één aspect denk ik. Misschien gaan we ook al te snel over naar we moeten het erover praten met elkaar. En dat klinkt misschien een beetje gek wat ik zeg, maar de timing van het gesprek is heel belangrijk. Mm-hmm. Als het nog niet veilig kan, dan moet je ook gewoon het gesprek niet voeren. En moet je misschien eerst in, ik noem het dan maar even, subgroepen met verschillende meningen onderling het gesprek voeren met gelijkgestemden. En daarin ook proberen ik noem het dan maar toerusting te geven op. Hoe ga je nou het gesprek aan met elkaar? Hè? Als er echt heel veel spanning zit, dan heeft een dialoog nog geen mogelijkheid om tot ontwikkeling te komen. Dus timing is heel belangrijk. Van waar zitten wij met elkaar? En zijn wij al klaar voor een dialoog?
En dat vraagt dus ook een stukje fijngevoeligheid om dat aan te voelen.
Ja,
zeker. Wat het juiste moment
is. Ja, en dat kan ook uitvragen zijn bij mensen. Wat heb jij nodig om aan het gesprek mee te kunnen doen en dan vervolgens de constatering van kunnen wij dat al bieden?
Ja.
Maar deze oplossing kan ik me voorstellen dat jij dan zegt van dan laat je dus toch nog weer langer een bepaalde groep mensen eigenlijk in de kou staan.
Nou, ik denk...
Of niet tot hun recht komen.
Ik denk dat als het niet veilig kan, zo'n ontmoeting en zo'n gesprek, is het gewoon veel beter om nog niet te doen.
Nog even te wachten.
Ja, want onveilig gesprek voeren, daar wordt niemand beter van.
Nee, want we hebben het over... verschillen en voordat je het weet wordt het een conflict.
Ja,
en als de timing verkeerd is, dan wordt het een conflict.
Ja.
Dat is natuurlijk wat we niet willen.
Zeker. Nee.
Wat ik ook niet wil, maar wat ik wel moet doen, is dit gesprek beëindigen. Want ik vond het een heel fijn gesprek. Dank jullie wel allemaal dat jullie hier waren en dat jullie inbreng hebben gegeven. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar misschien nog even één rondje wat verder ter tafel komt. Als je nog in twee zinnen één iets mag zeggen. Wat nog niet gezegd is, maar waarvan je denkt, dat is misschien wel goed om nog even te noemen. Ernst, wat zou dat voor jou zijn?
Nou, eigenlijk heb ik niks toe te voegen. Ik denk, blijf in gesprek met elkaar. En na een hele lange gesprek, na een lang onderling gesprek, durf uiteindelijk wel conclusies te trekken.
Oké. Okay. Klaas, wat kan Kerkpunt verder betekenen op dit onderwerp?
Als gemeente een dilemma hebt waar je zegt, dit is te groot voor ons om dat op een goede manier te doen, bel of mail ons even, dan denken we mee. Soms kan op afstand al meedenken helpen. En soms is de aanwezigheid van ons op locatie gewoon net even beter.
Ja, helpend. Mooi. Dank jij wel ook. Hetty, laatste vraag is voor jou. Wat neem jij mee naar huis?
Ja, nou... Wat mij wel steeds meer een beetje begint te dagen zo tijdens dit gesprek ook. Van, zou het niet Gods bedoeling zijn dat we juist zo verschillend denken over dingen?
Mm.
Want hoe zouden we anders bescheidenheid en verdraagzaamheid leren?
Ja, daar was nog geen enkele reden voor.
Mee ga nemen.
Mooi. Ja. Jij ook bedankt.
Graag gedaan.
En jullie allemaal bedankt dat jullie hier waren. U ook bedankt dat u keek naar deze aflevering. We zouden het heel leuk vinden als u nog even zou reageren. Dat kan door te mailen naar info@kerkpunt.nl. En de volgende aflevering van Kerk op Tafel, dit gaat over kerk zijn in de buurt. Wat doe je dan wel en wat moet je ook vooral niet doen? Ik hoop dat u dan ook weer aanschuift bij een nieuwe aflevering van Kerk op Tafel. Dag!